Goedemiddag, luisteraars, broeders en zusters. Vanmiddag is de voorganger dominee Nijdam. De organist is Aart van Andel. Mijn naam is Hans van der Burgt. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 63, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 63, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Na Votum en Groet zingen we het derde lied uit dezelfde psalm, dus Psalm 63, vers 3 uit de Nieuwe Berijming. Na het gebed is de schriftlezing uit Daniël 2, de versen 1 tot en met 23. De schriftlezing is uit Daniël 2, de versen 1 tot en met 23. Na de schriftlezing zingen we het lied van de zondagsschool, en dat is gezang 21, vers 3. Gezang 21, vers 3. Vervolgens gaan de kinderen naar de zondagsschool en zingen we Psalm 46, vers 1 en 6. Psalm 46, vers 1 en 6. Na de verkondiging zingen we Psalm 3, vers 2 en 3. Psalm 3, vers 2 en 3. Na het gebed en de collecte zingen we Psalm 84, vers 6. Psalm 84, vers 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we als slotlied gezang 255, vers 1 en 4. Gezang 255, vers 1 en 4. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan dominee Nijdam, die ons vanmiddag zal voorgaan. Er zijn verder geen mededelingen. We willen beginnen met het zingen van Psalm 63, de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En namens de kerkenraad alle een goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen verder zingen uit dezezelfde psalm, het derde vers, psalm 63, nieuwe berijming, vers 3. Laat wij samen bidden om Gods zegen over de verkondiging van zijn woord. Heere onze God, u brengt ons deze middag opnieuw als gemeente op deze plaats samen. En daar zeggen wij u heel hartelijk dank voor. We hebben al iets mogen zingen over het persoonlijk geloofsleven. Soms ook zelfs in de nacht, als we waken en toch u zoeken. En in allerlei andere omstandigheden die er zo in het persoonlijk leven kunnen zijn. En we mogen vanmiddag ook weer samen in het gebed voor uw aangezicht komen. Daar zeggen wij u dank voor, Heere. We danken u dat we u de lof mogen toezingen. Straks met onze voorbeden tot u mogen komen. Maar allereerst ook mogen horen naar uw woord en de verkondiging daarvan. We vragen dan ook van u of u uw zegen daarover wilt geven. Of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren, in het nadenken over de boodschap van uw woord. Geef dat die mag doordringen tot ons en tot zegen mag zijn voor ouderen en jongeren. We bidden u, Heere, ook voor de zondagschool. Wilt u ook daar uw zegen geven en degene die de kinderen van u vertellen ook alle wijsheid geven die ook zij daarvoor nodig hebben. We bidden u voor de jongeren van de gemeente die grotendeels naar de themadienst in Schravenmoer zijn. Geef hun ook daar uw zegen. Geef dat ook op jonge leeftijd altijd weer ons leven ook leren inrichten naar uw woord en naar u leren vragen. Maar we bidden u, Heere, ook voor de oude mensen in de gemeente, het bijzonder degene die niet meer naar de kerk kunnen komen en die ten dele ook met ons kunnen meeluisteren. Heere, wilt u ook hen in al hun omstandigheden gedenken van het ouder worden en de gebreken van het ouder worden ook steeds ondervinden. Heren, mogen wij ook hen allen naar ziel en lichaam aan u opdragen. Heren, wil u zegen geven ook overal waar u deze middag en vanavond uw gemeente weer rondom uw woord samenbrengt. Wil ons in alles horen uit genade alleen, op grond van Christus volbrachte werk. Amen. We zingen nu samen het lied van de zondagsschool, gezang 21 vers 3. En daarna zingen we psalm 46 vers 1 en 6. Even zien het eerste schriftlezing en dan inderdaad psalm 46. Dus dat, ik vergis me even. In ieder geval nu gezang, nee, eerste schriftlezing. Ja, het is uw volgorde iets anders dan bij ons. Eerste schriftlezing inderdaad en dan het lied van de zondagsschoolgezang 21, ja. Dus eerste schriftlezing, Daniël 2, vers 1 tot en met 23. Daniël 2, vers 1 tot en met 23. Ik ben in eigen gemeente bezig met een kleine serie over dit Bijbelboek Daniël. Het is een bekend hoofdstuk, ook voor de kinderen. Daniël 2, vanaf vers 1. In het tweede jaar nu van de regering van Nebukadnezar had Nebukadnezar een droom waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was. Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En zij kwamen en stonden voor de koning. De koning zei tot hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees, o koning, leef in eeuwigheid, zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de Galdeën ten antwoord, het besluit staat bij mij vast, indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouwen worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Zij gaven opnieuw ten antwoord, de koning zeggen zijn dienaren de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord, ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken, en gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zegt mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. De Galdeën gaven de koning ten antwoord, er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Galdeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar. En er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden, die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig. En hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniël en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Toen richtte zich Daniël op verstandige en gepaste wijze tot Arioch, de overste van de koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijzen van Babel te doden. Hij nam het woord en zei tot Arioch, de koninklijke machthebber, waarom is dit strenge bevel door de koning uitgevaardigd? Daarop maakte Arioch Daniël de zaak bekend. Toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misaël en Azaria de zaak bekend. en zei dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid, opdat men Daniël en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige wijzen van Babel. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. Daniël hief aan en zei: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondergrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. U, o God van mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. Dan zingen we nu inderdaad gezang 21 vers 3. En als de kinderen weg zijn, daarna psalm 46 vers 1 en 6 uit de oude berijming. Laten wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen. Psalm 3 uit de oude Bereiming, de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, oude Bereiming, de versen 2 en 3. Gemeente des Heeren, ouderen en jongeren en jongens en meisjes, zal die ook nog zijn. Vanmiddag gaat het dus over een droom van koning Nebukadnezar. En we hebben allen uiteraard in ons leven meer dan eens gedroomd, misschien sommigen deze nacht nog. Dromen, het gebeurt zo vaak, je kunt over iets heel fijns dromen. En als je dan wakker wordt en denk je, het was maar een droom, nu weer in de gewone werkelijkheid en het was zo mooi. Maar als je een nare droom hebt en je wordt wakker, dan zeg je, gelukkig, het was maar een droom. De werkelijkheid is zo niet angstig. Dat idee had dat iemand achter mij aanzat en mij bijna beet had en dan werd ik wakker. Gelukkig, het was maar een droom. Hier zien we dan de droom van een koning. We hebben afgelopen maanden in ons land het wel gehad over dromen voor de koning. Verzameling van allemaal ideeën voor koning Willem-Alexander na zijn troonsbestijging. Hier gaat het dus over een werkelijke droom van een koning, van koning Nebukadnezar. Het is zo dat de tekst is dan vers 1 en vers 17 en 18, dat zou ik bijna vergeten ook nog voor te lezen. Dat is het eerste vers in het tweede jaar van de regering van Nebukadnezar. Had Nebukadnezar een droom waardoor zijn geest verontrust werd en met zijn slaap gedaan was? En de andere tekst is vers 17 en begin van 18. Daniel ging naar zijn huis, maakte zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend en zei dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid. Het gaat om de onrust bij Nebukadnezar en daartegenover de rust die er bij Daniel is. Bij Nebukadnezar dus onrust, omdat het een nare droom geweest was. Die droom zal hij dus wel geweten hebben, maar wat die droom betekende, de uitleg, wist hij niet. En hij vertrouwde die uitleg van zijn waarzeggers alleen maar als die eerst ook de droom zouden kunnen vertellen. Want ze konden hem wel wat op de mouw spelden als hij zelfs de droom vergeten was. Of als hij de droom wel gezegd had, dan hadden ze allemaal hun eigen uitleg daaraan kunnen geven. Dus hij vroeg dat ze die droom zouden vertellen. Die droom zelf was dus schrikwekkend voor Nebukadnezar. Dat voelde hij wel aan. En misschien dat hij ook wel dacht, het zijn misschien de goden die een boodschap aan mij willen overbrengen. En een negatieve boodschap. Maar wat de betekenis daarvan dan precies was, dat wist hij niet. En dat wilde hij graag zo gauw mogelijk van al die wijzen te horen krijgen. Het was een droom die we dan verderop in dit hoofdstuk lezen in het tweede gedeelte. Een droom die wel bekend is als we de Bijbelse geschiedenissen kennen. De droom van dat grote beeld met het gouden hoofd, zilveren borst en armen. Daaronder koper of brons en dan de benen van ijzer enzovoort. En dan komt er een steen van een berg rollen en die kiepert dat hele beeld omver en dat beeld wordt vergruizeld en er blijft niets meer van over. Heel duidelijk dat er dus iets ergs zou gaan gebeuren, ook bij hemzelf of bij zijn koninkrijk. Daniel krijgt dus van God te weten de uitleg en zal dat hem ook duidelijk maken. Maar wat het eerste gedeelte dan betreft, de droom was dus verontrustend genoeg. Nebukadnezar kon helemaal de slaap niet meer vatten. Het verontrustte hem heel erg. En de wijzen moesten dan ook maar zo gauw mogelijk komen om de droom en zijn uitlegging bekend te maken. Het kan, gemeente, bij ons net zo zijn dat wij in ons leven onrustig zijn over het een of ander, zonder dat dat iets direct met een droom te maken heeft. Maar toch ook wel onrustig over de toekomst. Want dan ging het tenslotte over iets wat blijkbaar toch zou gaan gebeuren met hem of met zijn koninkrijk. Zo kunnen wij ons weer in andere opzichten zorgen maken, ook over de toekomst en heel andere dingen. Bijvoorbeeld dat je van school gekomen bent, je opleiding hebt afgerond en al maar geen werk kunt vinden. Of je hebt werk en je dacht dat het allemaal vast lag, zoals dat vroeger ook was. Maar nu is de kans van ontslag veel groter dan het vroeger was. En je kunt soms maar een jaar contract krijgen en geen vaste aanstelling, al die onzekerheden. Of onrustig over de toekomst van je kinderen. Als die bijvoorbeeld een weg gekozen hebben die niet alleen anders is dan jij fijn vindt, want dat kan natuurlijk, maar zelfs ook een weg die tegen Gods woord ingaat en dat je daar zorgen over hebt, om maar één voorbeeld te noemen. We kunnen zorgen hebben ook over alles wat er in de wereld gebeurt en vervolging van christenen en wanneer zou dat mogelijk misschien toch ook hier kunnen komen. Allerlei dingen die zo door ons hoofd kunnen gaan, allerlei redenen voor onrust, waardoor je soms misschien ook niet goed kunt slapen. Er is nog een soort onrust, namelijk de onrust, is het wel goed tussen God en mij? Heb ik wel echt vrede met God? Kan ik zeker zijn van de vergeving van mijn zonden? En als ik dan moet sterven, ben ik dan echt wel behouden? Of als Jezus zal wederkomen? Op deze dingen zullen we straks, gemeente, ook ingaan. Maar in ieder geval duidelijk dat er allerlei dingen kunnen zijn waar wij ons onrustig over maken. En wat zien we dan bij Nebukadnezar? Dat hij met die onrustige gedachten gaat naar, en dat is begrijpelijk van hem als heidense koning, naar de waarzeggers en de zogenaamde wijzen in zijn koninkrijk. Want die beweerden toch dat zij in direct contact met de goden stonden. Dus dat ze ook dromen konden uitleggen en eventueel zelfs dromen zouden kunnen vertellen. Maar toen het erop aankwam, konden ze dat niet en bleek hun bewering met de goden in contact te staan ook helemaal niet in de werkelijkheid zo te zijn. De goden gaven hen niet te kennen wat de inhoud van die droom was. En een uitleg hadden ze desnoods kunnen fantaseren als ze de droom geweten hadden. Onrust zo bij Nebukadnezar. Hij wilde die wijzen zelfs laten doden toen ze niet in staat waren om hem de droom te vertellen en uit te leggen. Zo ver ging Nebukadnezar zelfs in zijn paniek en zijn onrust. En dan zien we, gemeente, daartegenover de rust die er bij Daniël is. Terwijl je moet zeggen, Daniël verkeerde juist in groot gevaar. Nebukadnezar nog niet. Het betrof iets wat misschien in de toekomst zou gaan gebeuren. Maar Daniël liep groot gevaar, want Daniël hoorde ook bij die wijzen en raadgevers. Om de een of andere reden was hij er niet bij toen in eerste instantie de koning dus die wijzen en die waarzeggers bijeen riep. Terwijl hij toch ook bij de leidinggevenden hoorde. Daniël, hij hoorde ervan. Hij hoorde ook dat het bedoeling was dat alle wijzen gedood zouden worden. Staat ook, hij liep zelf ook gevaar om gedood te worden. Daniël had veel meer reden om in paniek te raken. Maar Daniël bleef uiteindelijk rustig, zelfs in het oog van de dood. En hij doet aan de koning dan het verzoek om nog even te wachten met het uitvoeren of het verder uitvoeren van het vonnis en hem tijd te geven om de droom en de uitlegging ervan toch bekend te maken. En gemeente, de koning, we kennen de geschiedenis, staat dat inderdaad ook toe. En wat gaat Daniël dan doen? Daniël gaat in gebed. Hij zoekt zijn steun bij de levende God. De God des hemels, zoals hij het onder woorden zal brengen. De enig ware God. Hij weet, bij hem moet ik zijn. Hij geeft raad. En hij roept ook zijn vrienden erbij, Hanania, Misaël en Azaria. En vraagt of ook zij tot God willen bidden dat hij wijsheid mag ontvangen. Daniël, gemeente, blijft dus heel rustig. Rust in zulke gevaarlijke omstandigheden, dat is dan ook inderdaad de rust van het geloof, van het vertrouwen op de Heere. Daniël kent de band met God, het toevlucht zoeken bij de Heere. Dat kenmerkte zijn leven. In hoofdstuk 1 lezen we ook dat God hem ook had geholpen en gezegend, dat God hem ook inzicht had gegeven en grote wijsheid. Op diezelfde God vertrouwde hij ook nu weer in deze moeilijke omstandigheden. Hij weet, ik kan het uit mezelf niet. Ik heb niet zomaar die wijsheid in pacht. Maar God kan het mij geven. Hij vertrouwde op de Heere. Daar zien we, gemeente, heel duidelijk een verschil. Het verschil tussen een leven met God, waarin we de Heere zoeken in ons leven. Ook al betekent dat niet dat we nooit in moeilijkheden en zorgen komen. Maar dan in dat alles toch op de Heere vertrouwen en Hem zoeken. En aan de andere kant een leven zonder God. Zonder Hem te zoeken in ons leven. We zien dat op allerlei punten hier ook het verschil tussen Nebukadnezar en Daniël. En daar is uiteindelijk het grote verschil. En wat blijkt dan, gemeente, en dat mag een bemoediging zijn ook voor ons, broeders en zusters en jongeren, dat degenen die het van de Heere verwachten en tot Hem komen, niet beschaamd uitkomen. Want we zien inderdaad in de nacht die daarop volgt, dan antwoordt God Daniël in een nachtgezicht. Dan maakt Hij hem de droom van Nebukadnezar bekend en de uitlegging ervan. Nebukadnezar had onrustige nachten, maar Daniël niet. Het kan best zijn dat Daniël misschien ook wel die nacht niet geslapen heeft, maar dan misschien om een andere reden, vanwege de blijdschap in God en dat hij op God kon vertrouwen. Het kan tenslotte ook zo zijn dat je wel eens een keer wakker blijft en weinig slaapt vanuit de blijdschap van het geloof. Dat je voelt dat de Heere nabij is, wat we zongen uit Psalm 63, waar de dichter ook iets dergelijks onder woorden brengt. Zeker, dan blijf je wakker, maar op een positieve manier. Heel anders. Maar misschien heeft Daniël ook wel heel rustig geslapen. We zien dat later ook bij Petrus in het Nieuwe Testament. Als hij in de gevangenis zit, Herodes heeft hem daar laten brengen. Herodes had de andere apostel Jacobus al ter dood gebracht, hij had hem onthoofd. Petrus wist dat lot kan ook mij te wachten staan. En toch sliep hij die nacht rustig. Omdat hij toch wist en vertrouwde, ik ben in Gods handen. Hij kan mij bevrijden. Maar misschien laat hij wel toe dat ook ik net als Jacobus gedood zal worden. Maar hij weet zich veilig in Gods handen. En zelfs in die omstandigheden slaapt hij rustig. En David spreekt er ook in verschillende psalmen van. Heere, ik zal in vrede slapen, want u zult mij veilig doen wonen. Zo eindigt bijvoorbeeld Psalm 4. En straks wat we zullen zingen uit Psalm 3. In de berijming dan met de woorden, ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. En dan zien we, gemeente, dat die rust die een gelovige kan hebben, niet is een onbezorgde stoïcijnse rust, alsof het je helemaal niets doet, de zorgen en de gevaren waarin je bent. Want als we dan verder lezen in die psalmen van David, bijvoorbeeld diezelfde psalm 4, dan zien we juist dat hij het heel moeilijk heeft in zijn omstandigheden. Maar hij eindigt weer bij de rust in God. En dat zien we in meer psalmen. Dat aan het begin inderdaad ook blijkt dat de dichter onrustig is en angstig is, maar dan zijn rust weer bij God vindt. Het is niet zo dat als je een echte gelovige bent, een kind van God, dat je dan altijd maar rustig bent en je nergens zorgen over maakt. Wel, nee, wel degelijk kun je bezorgd zijn. Zelfs Paulus, die in Filippenzen 4 schrijft, wees in geen ding bezorgd. Die was zelf ook nogal bezorgd toen hij een keer Timotheus niet ontmoette op de plaats waar hij hem verwacht had. Zo lezen we in 2 Korinthe 1. Toen was zijn hart ook vol van bezorgdheid. Maar je wordt bewaard voor overbezorgdheid. Als je rust weer vindt in God. En zo'n psalm 4 en psalm 3 eindigen dan ook weer in de rust bij God te vinden. Dwars door alle moeilijke omstandigheden heen. Wel, gemeente, dat geldt hier dus ook voor Daniël. Dat mag dus ook voor ons gelden. Als we in ons leven de Heere zoeken. Ik noemde, gemeente, daar straks zo een paar voorbeelden uit het gewone leven. Zoals die er kunnen zijn. Zorgen over je werk. Of zorgen over kinderen. Of zorgen over ziekte die je hebt en waar je al lang aan lijdt. Of zelfs omdat je gehoord hebt dat je menselijk gesproken ongeneeslijk ziek bent. En zo zijn er heel veel andere zorgen in ons leven. Dan gaat het er ook om, waar gaan wij met die zorgen naartoe? En dan tot op zekere hoogte mag je zeker ook wel naar mensen gaan, tot steun. God heeft ons niet voor niets ook als mensen aan elkaar gegeven. Maar het gaat er wel op, waar is ten diepste je vertrouwen op? Ken je dan het adres waar je werkelijk houvast kunt vinden door in het gebed tot de Heere te komen, hem te zoeken? Dat mag dus en dat moet dus. God raadt het ook aan en roept er ook toe om ons vertrouwen op hem te stellen. Ook als we in het leven middelen mogen gebruiken, als je ziek bent, dat je inderdaad het werk van dokters enzovoort allemaal mag gebruiken. Maar uiteindelijk, je bent van God afhankelijk. Hij moet toch zijn zegen over dat alles geven. En soms helpt hij zelfs als een dokter geen uitweg meer ziet en je opgegeven bent. Wonderen gebeuren gelukkig ook nog. Niet altijd als wij het willen. Maar als God het nodig vindt en wil, gebeurt dat zelfs ook nog. Hoe dan ook, of God nu middelen gebruikt of direct ingrijpt, God is degene bij wie we uiteindelijk terecht moeten en terecht kunnen en terecht mogen. Dat zien we hier bij Daniël ook. God is barmhartig en genadig. Maar hoe kan het in ons hart zijn, als iemand van ons misschien vanmiddag ook wel denkt van ja, dat is allemaal wel waar en mooi bij Daniël, die bijzondere mensen. Maar goed, zou God mij dan in die problemen van mijn leven ook willen helpen? Ja, de Heere nodigt in zijn woord gewone mensen ook om de gewone kleine en grote zorgen aan hem voor te leggen. Heel wat teksten in de Bijbel wijzen daarop. En als we misschien bang zouden zijn, dat kan ook dat God ons misschien niet meer wil helpen, omdat wij toch lange tijd hem niet gezocht hebben, of ver bij hem vandaan gedwaald zijn, of misschien wel bewust heel zondige verkeerde wegen gegaan zijn. Ja, zou God mij dan willen helpen? Ja, dan zou God in zijn recht staan als hij zou zeggen, nou, nu laat ik je dan ook maar gaan, nu je in de nood gekomen mij zoekt. Maar dan zie je zo grote barmhartigheid van God in zijn woord, dat zelfs dan het niet te laat is. Als we, gemeente, dan ook maar heel eerlijk en oprecht die zonden aan God belijden. Ook eerlijk erkennen onze afdwalingen van God en ook werkelijk oprecht hem zoeken. In die weg mag er inderdaad zijn vergeving van zonden en een nieuwe start maken vanuit de genade van God. Omdat God Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn bloed, zijn leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat God zijn Zoon gaf om de toorn van God tegen onze zonden weg te dragen in onze plaats. En ook als je niet eens zou zeggen, nou, er zijn nou van die bijzondere grove zonden, dan nog geldt dat het toch uit genade is. Dat we door onze zonden evengoed niet verdiend zouden hebben als het daarom zou gaan. Maar omdat God barmhartig en genadig is, daarom, om Christus wil, wil hij dan toch redden in de nood en verder helpen. Maar het is een betere weg om iedere dag dicht bij de Heere te leven. Zoals we van Daniël ook de indruk krijgen dat hij voortdurend met de Heere leefde. En er ook in deze omstandigheden op God vertrouwen. Want ook als we de weg wel kennen, kan het zo makkelijk zijn dat we toch te weinig vertrouwen hebben. Of we vergeten het allereerst bij de Heere te zoeken en zoeken eerst allerlei andere middelen en dan, oh ja, dus waar ook, laat ik toch ook maar tot God bidden. Het moet veel meer op de voorgrond in ons leven staan. De band met de Heere, dat we daarin ook mogen toenemen. En gemeente, dan zien we als Daniël zo bidt, dat hij ook precies ontvangt datgene wat hij vraagt. En dan komen we op het punt dat we moeten zeggen, ja, zo gaat het inderdaad niet altijd. Een kind van God krijgt niet altijd letterlijk datgene wat hij vraagt. Hier bij Daniël deed God dat wel en vond God dat ook nodig en was het ook nodig. Maar als wij tot God bidden om datgene waarvan wij denken dat ik het zo en zo nodig heb en dat de Heere toch een andere weg met mij gaat, dan kunnen we het wel eens moeilijk hebben. Dat betekent niet dat God niet een verhorend God is voor mij, maar wel dat hij een andere weg heeft dan ik aan hem zou vragen. Dat geldt in vele opzichten. Bijvoorbeeld ook als we heel duidelijk in het Nieuwe Testament lezen, en ook al in het Oude, maar in het Nieuwe staat er net zoveel woorden, dat wij bijvoorbeeld voor de overheid moeten bidden. Als je dan zegt, bidden heeft zin, dan betekent het niet dat als ik bid voor de overheid, dat meteen de volgende dag de overheid al heel anders gaat regeren. God grijpt niet altijd meteen zo in. Heeft het dan wel zin om voor de overheid te bidden? Ja, omdat God het in zijn woord zegt. En er soms veranderingen ook geleidelijk komen. En God kan ook wel eens heel direct ingrijpen. Maar hoe dan ook, waarom bidden we? Niet allereerst omdat we resultaat zien, maar omdat de Heere ons in zijn woord ertoe nodigt. Om te bidden voor onszelf, voor anderen, ook voor de wereld om ons heen. En het antwoord op het gebed, dat komt niet altijd zo zoals wij het zouden willen. Maar gemeente, daar gaat het om. De onrust mag dan verdwijnen, de overbezorgdheid, als we de toevlucht zoeken bij de Heere en in het gebed al onze zorgen op hem werpen. En dan mogen we dringend bidden tot de Heere, maar dan moeten we het ook in zijn handen laten en weten dat niet wij regeren, maar dat God regeert. Ook al begrijpen wij zijn wegen niet altijd, ook al hebben we soms vragen waarom wordt dat en dat gebed dan niet verhoord, daar geeft de Heere ons in dit leven niet altijd antwoord op. Maar dat we desondanks toch de rust leren vinden bij de Heere in alle omstandigheden, zoals ook hier Daniel. De Heere openbaarde het hem, maar voor die tijd was hij rustig omdat hij wist, God zal in ieder geval de weg wijzen. En als het gemeente dan gaat om die hele speciale onrust, die ik daar straks ook even noemde, die onrust of het nu wel goed is tussen God en mij, heb ik vrede met God, verzoend met God, als ik moet sterven of als Jezus wederkomt, zal ik dan behouden zijn? Ook voor die onrust heeft God een antwoord en een oplossing. Als het goed is, kennen we toch ook het evangelie? Het gaat erom dat we niet alleen met ons verstand weten, maar het ook werkelijk in de praktijk bij de Heere zoeken. Het evangelie, de blijde boodschap, namelijk dat wij genade en vergeving bij God mogen zoeken en van hem mogen vragen. Heere, wees ook mij zondaar genadig, op grond van Christus verzoenend werk, om de toevlucht te zoeken bij de Heere Jezus Christus. Hij heeft het toch ook gezegd, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, vul ook maar dan in onrustig zijt, en ik zal u rust geven, dat heeft hij ook beloofd. En dan mogen we ook zeggen, als we daar dan eens onrustig over zijn, is dat helemaal niet zo'n slecht teken. Het kan juist heilzaam zijn om onrustig te zijn, om er niet van uit te gaan, het zal wel vanzelf goed zijn, want zo is het niet. We kunnen ook in valse rust leven, zeg nou, ik ga toch naar de kerk en ik doe dit en dat, dus het zal toch wel goed zijn met mij. Dan bouwen we op een verkeerde grond, op onze eigen goede werken. Het is goed om ook wel eens onrustig gemaakt te worden, als je die vaste grond in Christus werk nog niet gezocht en gevonden hebt. Dan is het alleen maar goed dat je onrustig gemaakt wordt en gaat zoeken de vrede met God. Dus niet om in de onrust te blijven, maar daardoor uitgedreven te worden om de rust bij God te vinden, in zijn genade, in de Heer Jezus Christus, in zijn volbrachte werk, in zijn verzoenend sterven. De Heer Jezus zegt, het komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Niet rust in de zin dat we niets te doen hebben, maar rust in de zin van genade van God. Rust in het geestelijke leven, verzoening met God te mogen hebben. Daarvoor is Christus gekomen. En als de gemeente dat echt zoeken bij hem, en de Heer heeft beloofd dat ook te willen geven, dan kunnen we ook in dat opzicht rust vinden en ook rustig slapen. Maar ook wat de zorgen betreft van het gewone leven. En dan zal het ook bij een kind van God wel eens wisselend zijn dat je de ene keer wel rustiger kunt slapen dan de andere keer. Maar in principe mag het dan toch zo worden in ons leven. Ik lag en sliep gerust, ondanks al die zorgen, van 's Heeren trouw bewust. Tot ik verfrist, en misschien soms wel eens iets minder verfrist, maar toch tot ik weer ontwaakte. Amen. Thank you. laten wij nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Heere, almachtige God, barmhartige Vader in de hemel, we mogen u dankzeggen voor uw woord dat u ons gegeven hebt, als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Die bekende geschiedenis uit lang vervlogen tijden, waar u ook ons in 2013 zoveel door te zeggen hebt. We danken u, Heere, dat u dezelfde bent toen en nu. We zeggen u daar dank voor en dat u ons dat ook op het hart wilt binden. We bidden dan ook van u, Heere, wilt u ons allen ook geven, jongeren en ouderen en kinderen, dat wij ons vertrouwen op u leren stellen. En ook als we dat doen, dat we dat hoe langer hoe meer ook leren doen. Heere, wilt u dat ook geven, als in dagelijks leven ook weer zoveel dingen misschien op ons afkomen in de komende week, maar ook in verband met de gedachte aan het sterven en de wederkomst. Heere, geef dat we de rust leren zoeken en vinden waar die alleen te krijgen is bij u en bij uw genade in Christus. Wilt u zo met ieder van ons meegaan? Heere, wil dan met ons zijn ook in alle omstandigheden in de komende week. U weet wat ieder nodig heeft. Wilt u de gemeente tezamen ook gedenken? Wilt u een ieder ook alles geven wat hij of zij nodig heeft op de plaats die u ook in deze gemeente gegeven hebt? Ook bij bijzondere taken zoals de organisten en de kosters. Ook de bijzondere ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen. Dominee Vogel, wilt u hem tot zegen stellen in al het werk dat hij hier in deze gemeente mag doen? We bidden u, Heer, ook voor het bredere kerkverband. Wil u zegen in het bijzonder geven, ook over de generale synode, ook in de volgende zittingsweek. Heer, we danken u voor de goede berichten al van de voorgaande weken. Wilt u geven dat ook verder het mag zijn dat de broeders wijsheid mogen ontvangen om te beraadslagen en te beslissen op een manier die tot uw eer is, die tot zegen van de kerken kan zijn. Heere, wilt u daarin alles geven wat zij nodig hebben. We dan die verbonden zijn aan onze theologische opleiding in Apeldoorn. Maar wilt u ook zegenen het werk naar buiten toe, een evangelisatie, een zending. We bidden u ook dat velen uit Israël nog tot geloof in u, Heere Jezus, mogen komen. We willen het bijzonder het werk ook zegenen van dominee Brons in Israël. Heere, we bidden van u, gedenk ook onze overheid, wil wijsheid geven in alle dingen. Gedenk andere overheden in deze wereld, in het bijzonder daar waar zulke grote problemen en zorgen zijn, zelfs oorlogen en burgeroorlogen. We bidden u, Heere, om uw genade, ook in een wereld van zoveel leed en ellende. Leer ons dan ook uit te zien naar uw wederkomst. Heere, dat in alles uw koninkrijk zal komen. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. De eerste rondgang voor de kerk en de tweede voor lokale evangelisatie. Daarna willen we zingen Psalm 84 vers 6 uit de oude berijming. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84 vers 6 uit de oude berijming. Thank you. Laten wij gemeente dan met de Kerk van Christus van alle plaatsen, alle tijden, ons geloof belijden. Daarna zingen onze slotzang, gezang 255, vers 1 en 4. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster. En wat verder volgt, gezang 255, vers 1 en vers 4. Laat iedereen zijn hart als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verhef dan na deze lofprijzing uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.